BNR Eye-Openers wordt mede mogelijk gemaakt door NEN, het kennisnetwerk voor normalisatie.
BNR Nieuwsradio. BNR Eye-Openers. Meindert Schut.
En vandaag gaan we het in Eye-Openers hebben over zeilen door de ruimte op licht. En dat is eigenlijk best simpel.
Een zeilboot wordt het zeil vooruitgeduwd doordat er wind. Dus eigenlijk gasdeeltjes tegenaan botsen en het zeil een duwtje geven. En dit lichtzeil werkt op dat er licht op schijnt.
En je computerserver koelen in een frituur met een bedriegelijk uiterlijk.
Het ziet eruit als een vrieskist.
Ja, dat zeggen heel veel mensen. We horen ook heel veel andere benamingen. Wij zeggen het is een datacenter in een box.
Dat straks dus, maar nu eerst. De pepernoten liggen in de winkel. Sinterklaas is aangekomen in het land. Het wordt steeds kouder en we willen er nog niet aan denken waarschijnlijk. Maar de winter komt eraan. En dat betekent dus ook strooien op de weg. En dat kan slimmer met gladheidssensoren in het wegdek. Tenminste, dat dacht Simon van der Jacht van Naui. Welkom.
Dankjewel.
Wat voor informatie geven deze sensoren precies door? En hoe weet je daardoor of je moet strooien?
Het zijn eigenlijk hele simpele apparaatjes. De truc zit erin dat je er heel veel van hebt. Ja. En heel simpel, die meten simpelweg de temperatuur. En die geven hun idee door, dus je weet waar ze zitten. Waardoor je precies weet, verdeeld door een stad heen of door een snelwegennet heen, wat is nou de temperatuur per welk wegdeel? En wat betekent dat voor gladheidsbestrijding?
En je kunt variëren, kan ik me voorstellen, in de hoeveelheid sensoren en hoe meer je er hebt, hoe beter je weet hoe glad het is.
Precies, eigenlijk wat je uiteindelijk wil is een real-time heatmap. En dan kan je ook zien hoe die hittestromen zich verplaatsen. En dan wordt het ook veel makkelijker om voorspellingen te gaan doen. Van oké, wat verwachten we? Wat gaat er waar gebeuren eerst? En waar moeten we dan wel gaan strooien? Waar gaat het waarschijnlijk helemaal niet nodig zijn?
Nee. En jullie doen nu een proef in Culemborg met deze sensoren?
Klopt, ja. Bij het, met BAM doen we dat samen. De eerste sensoren zijn daar geplaatst. En dit is eigenlijk ook om te kijken, echt een proof of principle, van hoe komen nou een paar verschillende technologieën bij elkaar en hoe kunnen we dat laten werken. Dus die sensoren die worden uiteindelijk in het wegdek verwerkt. Speciale hars ontwikkeld door BAM voor. Ze werken op het netwerk van T-Mobile, Narrowband IoT. Een heel erg energiezuinig netwerk, waardoor sensoren makkelijk met elkaar kunnen praten.
Maar dat gaat om de energie of gaat het om het communiceren?
Dat is naar de buitenwereld toe communiceren.
Ja, okay.
Maar dat zijn eigenlijk dus, en dan onze eigen onderliggende technologie. Nou, die komen allemaal bij elkaar en dat moet allemaal soepel werken. Dus daar zijn eigenlijk de eerste testen voor.
Ja. En dan vervolgens, later deze maand, komen er sensoren in Amsterdam te liggen in een wegdek.
Ja.
Wat hopen jullie daar dan te ontdekken?
Het gave is natuurlijk, we weten dat het werkt. Dat hebben we getest.
Precies.
Wat we nu willen zien is, hoe kunnen we hier nou zo goed mogelijk invulling aan geven? Wat wij uiteindelijk doen is, we maken sensoren die het voor altijd doen. En die gaan langer mee dan het wegdek waar je ze in plaatst. Je krijgt verschrikkelijk veel data. Maar met data alleen ben je er nog niet eigenlijk.
Nee.
Dus uiteindelijk moet je wat gaan doen met die data.
Je moet het analyseren.
Precies, inderdaad. En dat wordt een interessante stap nu in Amsterdam. Waar de sensoren geplaatst gaan worden om te kijken, hoe kunnen we nu concreet zout besparen? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat er minder zout gestrooid wordt?
Ja, want wat er nu gebeurt is, er gaat gewoon een zoutwagen op de weg. We weten, het wordt zoveel graden onder nul, het gaat vriezen. Goede kans dat het glad wordt en we gaan alle wegen in deze regio gewoon maar bestrooien. Zo gaat het nu, kan ik me zo'n beetje voorstellen.
Dat is de meest simpele samenvatting inderdaad. Maar
misschien gaat het iets geavanceerder, maar nog steeds is het wel met grof geschud.
Ja, precies. En de realiteit laat eigenlijk al heel snel zien is dat het niet zo recht toe recht aan is. Dus als je net iets meer in een buitengebied, dan is de temperatuur aan het wegdek al snel een graad of 5 lager dan wanneer je in de binnenstad zit. Dus het is heel waardevol om daar goed onderscheid in te weten. Deels om gewoon de wegen veiliger te maken, dat je zeker weet dat alles op de goede plekken gestrooid wordt. Maar ook om te besparen. Dat bespaart geld, dus ook heel veel beter voor het milieu zou het kunnen doen.
Is dat ook de reden waarom jullie die proef in Amsterdam graag willen doen? Want ik dacht, Amsterdam geeft veel warmte af, zo'n stad. Gaat het überhaupt wel vriezen op die wegen?
Nou, het vriest zeker regelmatig in Amsterdam, dat is het probleem niet. Maar het is juist interessant inderdaad door die grote verschillen. Zit je op een enorm groot plattelandsgebied, is het ietsjes makkelijker om te voorspellen. Maar in Amsterdam kan het heel erg fluctueren. En dat willen we eigenlijk nou echt concreet in kaart gaan brengen en daar lessen uit gaan trekken.
Ja, je zei al, die sensoren die zitten in het wegdek. Hè? Dat is met een speciale techniek, ook door BAM ontwikkeld. Dan moeten ze wel stroom krijgen, want die dingen doen het niet vanzelf.
Ja, nou, dat is wat wij bij NOI doen. Dat is de technologie waar wij aan werken. En wat we bij NOI doen eigenlijk, we maken sensoren die voor altijd meegaan. Dat noemen wij plug and forget. Dus je moet een sensor kunnen installeren en vervolgens eigenlijk hem kunnen vergeten. Hij moet het simpelweg altijd doen zonder onderhoud.
Is dat niet een illusie?
Nou, dat is het strevenspunt op de horizon. Okay. En hoe wij dan forget definiëren om het iets makkelijker voor onszelf te maken, is langer dan de applicatie waar je voor gebruikt.
Ja, ja.
Nou, asfalt gaat gemiddeld 11 jaar mee. Dat wil zeggen dat als wij een sensor plaatsen, moet die minimaal 11 jaar meegaan. Dat betekent dat je nooit meer terug hoeft. Geen snelwegen hoeft af te zetten. Dat ding doet het gewoon altijd. En dat is moeilijk. Dat is vooral moeilijk omdat die sensoren stroom nodig hebben.
Precies.
Nou, kabels kan je niet overal trekken onder de wegen door. Dus dan moet er een batterij in en die gaat niet lang genoeg mee.
Nee.
Dus hoe we dat bij Noe oplossen is door op een hele bijzondere manier, door energie te halen uit 4G en GSM signalen.
Oh.
Dus dat zijn de communicatiesignalen waarmee bellen, mee internetten. Ja. Dat zijn in feite allemaal elektromagnetische golven.
Okay.
Dus een heel klein beetje energie, niet veel. Maar we kunnen die sensoren zo verschrikkelijk energiezuinig ontwerpen en die signalen zo efficiënt omzetten naar een stroompje dat het al genoeg is om echt als extra energiebron waardevol te zijn.
Ook als je er heel veel in het wegdek hebt liggen?
Ja, dat heeft eigenlijk niet zoveel effect op. Het maakt ook niet uit waar jij staat, waar je aan het bellen bent. Die signalen zijn in feite overal.
Nee, mijn bereik wordt niet minder als ik bij zo'n wegdek ben.
Er is ook al heel veel in getest. Uiteindelijk bouwen we hierop voort op 10, 15 jaar academisch onderzoek van de TU Delft. En dat is heel grondig al getest. Er is geen effect daarop.
Nee. En waarom voor deze methode gekozen? Want je zou ook met licht kunnen werken. Als ze weinig energie nodig hebben, dan heb je ook niet zo heel veel licht nodig. Je zou ook op bewegingsenergie kunnen werken. Ja. Er rijden auto's overheen, die geven ook beweging af.
Ja. Nee, goed punt. Er is heel veel potentiële energie om ons heen, waar we eigenlijk niet zo gek veel mee doen. En daar kan je wel iets mee. Nou, de powermodule die wij ontwikkeld hebben, dat is eigenlijk de onderliggende technologie die in verschrikkelijk veel apparaatjes gestopt kan worden. Die is daar agnostisch in. Dat wil zeggen, die kiest eigenlijk helemaal niet wat je nou gaat gebruiken als energiebron. Die zorgt er alleen voor dat hij het bruikbaar maakt. Dat hij het een nuttig stroompje maakt. In dit geval hebben we gekozen voor GSM en 4G, omdat die sensor zelf in het asfalt verwerkt wordt. Nou, licht heb je dan niet meer.
Nee.
Trillingen wil je eigenlijk niet, want dan kan het ook los gaan trillen. En dan is er beweging in het asfalt eigenlijk ook niet wenselijk. En 4G en GSM is waanzinnig goed dekkend in Nederland. Dus het is redelijk stabiel hoeveel energie we daaruit kunnen halen.
Ja, en het staat ook altijd aan, natuurlijk.
Ja, met dank aan iedereen in Nederland inderdaad. Ja. Dat is heel erg continu. Ja.
Ja, dus je hebt geen fluctuaties in de hoeveelheid energie.
Nee, het is relatief constant.
Ja. Relatief constant. En dan krijg je al die informatie binnen via die sensoren. Dat is natuurlijk hartstikke handig voor het strooibeleid. Hè, als je daar een goede analyse van hebt. Hoe gaat dat in zijn werk precies? Hebben jullie daar al over nagedacht?
Dat is een keten van partijen die er eigenlijk een rol in spelen. Van de gemeente zelf. De gemeente Amsterdam tot Rijkswaterstaat. Tot Meteogroep en BAM Infra. En uiteindelijk pakken die daarna verder op. Dus de belofte van NOE is, je krijgt altijd de data die je nodig hebt. Hoe je vervolgens invulling aan die data geeft. Ja. Dat is waar die andere partijen om de hoek komen kijken.
Okay.
En dat gaat eigenlijk in hun ouderwetse keten die ze al hebben van, uiteindelijk gaat er een seintje naar de strooiwagens. Je moet wel of niet gaan.
Okay.
En dat is belangrijk.
En ze kunnen dan ook een seintje gelijk naar mijn smartphone geven dat ik even moet krabben.
Het is pilot voor het jaar erop, wat mij betreft.
Ja, precies. Ja. Hey, maar zonder gekkigheid, zijn er nog meer toepassingen te bedenken?
Ja, waanzinnig veel. Eigenlijk zijn er twee soorten toepassingen van sensoren. Er zijn de toepassingen die we altijd al deden.
Ja.
Dat is je temperatuursensor in je huis bijvoorbeeld. Er is dus enorm veel potentie in nieuwe toepassingen, omdat die sensoren met deze technologie veel langer meegaan. Waardoor onderhoud helemaal geen issue meer is. Dat kan verschrikkelijk veel. Dat is van, je zou het aantal voertuigen kunnen tellen. Luchtkwaliteitmetingen door de stad heen. Dat kan verschrikkelijk veel.
Kwaliteit van het asfalt.
Bijvoorbeeld, ja. We worden er echt beperkt door ons eigen verbeeldingsvermogen. Dus daar zijn we heel erg benieuwd naar om zelf ook te onderzoeken wat er nog meer in kan.
Ja, ik hoor het al, over een paar jaar liggen die sensoren in alle wegen ongetwijfeld hier in Nederland. Dankjewel, Simon van der Jacht van NOE. We hebben het er elke week over, innovatie. We zoeken voor je uit hoe je dat eigenlijk moet doen. Innoveren, maar dan moet je eerst weten, wat houdt je tegen? Een bijdrage van redacteur Paulien Suwuster.
De meeste bedrijven willen wel innoveren, maar dan blijkt er toch iets te zijn wat ze tegenhoudt.
Daar kan ik heel lang over praten, denk ik.
Jan Ballon van afdeling Buitengewone Zaken, een Rotterdams ontwerpbureau. We praten zo met Jan verder, maar eerst hoogleraar innovatie aan de Nijenrode Universiteit, Jef Gaspers. En volgens Jef zijn bedrijven vooral bang.
Innoveren wordt heel vaak gezien als, oh, we moeten met volkomen iets nieuws komen. Jee, wat een investeringen vraagt dat. Jongen, zijn we eigenlijk wel innovatief genoeg?
Maar bedrijven hoeven helemaal niet zo angstig te zijn volgens Jef, want innovatie is helemaal niet zo groot.
Als je zegt innovatie moet volkomen iets nieuws zijn, nee, innovatie ligt soms in een kleine stap. Goed naar je klant luisteren. Goed kijken of je een klant kan helpen met een kleine waarde toe te voegen. Dat is ook innovatie.
Jan van Buitengewone Zaken ziet ook veel bedrijven die bang zijn om te innoveren, maar dan vooral omdat ze bang zijn om te falen.
Vaak omdat er binnen organisaties een cultuur heerst waarin dat niet wordt toegelaten. Dat is iets wat wij altijd proberen te tackelen. Van ja, wat is nou het ergste wat er kan gebeuren? Dus durf een eerste iteratie, een eerste experiment opzetten en vandaar zeg maar leren en kijken hoe je verder gaat. Dat is voor mij echt wel het grootste pijnpunt binnen organisaties om te innoveren.
En bedrijven zijn niet alleen bang, bedrijven zijn ook heel bureaucratisch, vertelt Ben van den Burg, onze BNR-columnist.
Oh, heel erg bureaucratie. Dus kijk, je hebt een start-up en dan heb je een go-go-go-fase en dan krijg je de prime phase, dat alles goed gaat. En dan word je groter, dan word je 150, 200 man en dan moet je hiërarchie, moet je lager, want je kent niet meer iedereen. En dan, weet je, dan wordt het bureaucratischer en dan heb je geen contact meer met top, heeft geen contact meer met de werkvloer en de werkvloer vindt de top stom en dan krijg je allemaal krachten die mensen lam maken.
Kortom, niet bang zijn om te falen, niet bang zijn om groot te denken en wees vooral niet bureaucratisch.
En de volgende weken nog meer tips van onze innovatie-experts. En straks Apple, Google, Amazon, opgelet, jullie servers in de frituur gooien, dat gaat een hoop geld besparen.
BNR Nieuwsradio. BNR Eye-openers.
Een superkoeling die werkt door computerservers volledig onder te dompelen in minerale olie. Dat is op zich best opmerkelijk. Nog opmerkelijker, daar kreeg het bedrijf Asperitas de Piet de Jong-prijs voor maritieme innovaties voor. En verslaggever Martijn de Rijk die sprak met Michael Boericius van Asperitas.
Het ziet eruit als een vrieskist.
Ja, dat zeggen heel veel mensen. We horen ook heel veel andere benamingen. Wij zeggen het is een datacenter in een box.
Ja, want er gaan geen bitterballen in. Er gaat gewoon een hele server in. Ja. En er zit ook nog olie in die kist.
Ja, dus gekserend zeggen we, als we doen de bitterballentest. Dan zijn we aan het testen hoe warm die kan. Dat kan heel warm. Dus het lijkt een beetje op een frituur ook. Die horen we ook wel eens. Maar dat is het ook niet. Nee.
Nee. Maar goed, dan heb je dus een server, een hele serie servers. Die heb je in de olie gegooid. En wat voor voordeel heeft dat?
Ja, daarmee kunnen we heel efficiënt koelen. Je moet je voorstellen, chips in de servers die worden ontzettend heet. Dat weten heel veel mensen niet. Die koelen wij met lucht. En dat gebeurt in datacenters, hele grote omgevingen. Wat heel veel koelfaciliteiten nodig heeft. Wij koelen direct met de vloeistof, dus ondergedompeld in de olie. En daarmee transporteren wij die hitte heel snel af eigenlijk.
Ja. En dan zijn het gewoon een standaard serverapparatuur. Die kan blijkbaar tegen olie.
Nou, niet de servers zoals jij en ik die vandaag zouden kunnen kopen. Wel de componenten die erin zitten. Wat wij bijvoorbeeld niet nodig hebben zijn de ventilatoren die je in de servers vindt. Die gebruiken ook veel energie, tot 40% van een server ongeveer. Maar die hebben wij helemaal niet nodig, want wij doen alles met vloeistof. Dus onze klanten die kopen componenten van de grote chipfabrikanten en de moederborden. En die gebruiken inderdaad standaard componenten. Ja.
En hoeveel scheelt het uiteindelijk in de energie?
Nou, voor een datacenteromgeving ongeveer 50%. Dus we halen en energieverbruik aan de IT-kant weg door de ventilatoren niet te gebruiken eigenlijk. En datacenters hebben een stuk minder koelfaciliteiten nodig. En doordat ze minder koelfaciliteiten nodig hebben, een aantal andere dingen ook. En alles bij elkaar kom je dan op zo'n 50% footprintreductie. Ja.
Ja, en dan heb je warme olie.
Ja, ja.
Ja, misschien dan toch die bitterballen er maar in gooien.
Nee, want wat wij doen, de olie die wordt weer afgekoeld door een watergekoeld systeem eigenlijk. Daar komt dus warm water uit uiteindelijk. Tot aan 65 graden warm water. Wat eigenlijk een heel bruikbare energievorm is. Dus dat is wel heel mooi. Dus de IT-energie die erin gaat bij ons, die komt er in de vorm van warm water en andere energievorm weer uit.
Ik moet het toch vragen, hoe kan je hier nou in godsnaam de waterinnovatieprijs mee winnen?
Nou ja, tweezijdig denk ik. We maken één gebruik van water of vloeistof in ieder geval om te koelen. En anderzijds liggen onze roots eigenlijk een beetje bij de maritieme sector. Omdat we wilden kijken of het mogelijk was om microdatacenters en groen en geavanceerd te kunnen implementeren eigenlijk op grote schepen.
Ja, en toen merkte je opeens van, hey, wacht even, er zijn meer mensen in geïnteresseerd. The sky is the limit.
Ja. Nou, dat is het eigenlijk. Ja, dus onze weg is eigenlijk nu ergens anders ingeslagen. Dat is de grote datacenter- en cloudmarkt. Die is wereldwijd hard groeiende. Die hebben een heel groot probleem. En dat is hun energieverbruik. En de ruimte die ze innemen overigens. En wij lossen alle twee de dingen op. Ja.
Michael Boericius van Asperitas in gesprek met verslaggever Martijn de Rijk.
BNR Nieuwsradio. BNR Eye-openers. Meindert Schut.
De ruimte in. Niet met een raket, maar met een capsule met een ruimtezeil erboven. Dat is het idee van het Graphene X-team van de TU Delft. Of dat werkt, zijn ze nu aan het testen bij ruimtevaartorganisatie ESA in Bremen. En promovenda Vera Jansen die is bij ons in de uitzending. Welkom.
Ja, dankjewel, Meinder.
Vanuit Bremen. Nou,
kennen we allemaal wel het zeilen op de wind. Maar zeilen in de ruimte, kun je uitleggen hoe dat werkt?
Ja, zeker. Een gewone zeilboot werkt inderdaad doordat er gasdeeltjes tegen een zeil aan botsen. En dat kan het vooruit stuwen op de wind. In de ruimte heb je natuurlijk geen wind. Er heerst een vacuüm, dus er is eigenlijk helemaal geen gas. En wat je dan kan gebruiken als voortstuwingsmechanisme voor je zeil zijn, is licht. En licht, als dat reflecteert, oefent het ook een kracht uit. Een kleine kracht, maar zeker een kracht op zo'n zeil.
Oké, en daarmee kun je dus vooruit door de ruimte zeilen. Je zegt al, het is een kleine kracht. Betekent dan ook dat het ruimtevaartuig dat je aan het zeil kunt hangen een relatief klein ruimtevaartuig moet zijn?
Ja, dat is over het algemeen wordt dat er wel van verwacht. Dat je kleine capsules met meetapparatuur, dus niet per se bemande vluchten, de ruimte instuurt. Dus die kunnen dan een paar kilo zwaar zijn.
Dus dat is ook niet in de toekomst te verwachten. Want je ziet soms wel eens van die beelden op de computer gemaakt van grote ruimteschepen die vooruit worden gestuurd inderdaad door zeilen, maar dat zullen geen ruimtevaartuigen met bemanning zijn dus.
Dat is op dit moment niet de verwachting, nee. In principe kun je natuurlijk dat zeil gewoon heel erg veel groter maken en er dan een veel zwaardere capsule aan hangen, maar dat maakt het allemaal wel heel veel ingewikkelder.
Oké, maar het gaat dus echt met name om kleinere capsules met sensoren die eigenlijk de ruimte kunnen ontdekken voor ons? Moet ik het zo zien?
Ja. Klopt. En met zo'n voortstuwingsmechanisme als een lichtcel kun je heel veel verder, omdat je geen brandstof hoeft mee te nemen. Dus je zou dan kunnen denken aan expedities naar andere sterren bijvoorbeeld, dan de zon.
Kijk, dat klinkt al heel erg cool. Jullie hebben een wedstrijd van de ESA gewonnen, daarom mogen jullie nu daar ook in Bremen allerlei tests doen. Wat zijn jullie aan het testen op dit moment?
Ja, we hebben inderdaad meetijd gewonnen in het Drop Your Thesis programma van ESA Educatie. Ja. En dat betekent dat wij 5 keer een capsule van een toren af mogen gooien met al onze meetopstellingen erin. En in die capsule heerst dan voor 5 seconden ongeveer alleen nog maar een fractie van de zwaartekracht. Dus je bent bijna helemaal gewichtloos, is je opstelling in die omgeving. En dat is dus heel vergelijkbaar met de omstandigheden die je in de ruimte hebt. En wat we doen in die capsule is dat we een klein sampletje hebben van een diameter van 3 mm. En op dat sampletje zit grafeen.
Ja.
En dat grafeen beschijnen we met een hele sterke laser. En we kijken dan vervolgens met een camera of we dit stukje zien bewegen.
Dat is spannend. En dat 5 keer, dat is redelijk beperkt. Maar dan moet je het wel goed voorbereiden dus.
Ja, klopt. We zijn al een jaar bezig met de voorbereiding om de hele opstelling te bouwen in Delft. En die hebben we dus nu meegenomen naar Bremen om hem in de valtorencapsule op te bouwen. En we hebben nu dus inderdaad ook al alle 5 de val-experimenten gedaan.
En hoe zijn de resultaten tot nu toe?
Het was heel erg spannend deze week. Omdat je hebt natuurlijk altijd als je je experiment in zo'n capsule opnieuw gaat opbouwen. En dat heel erg veel, dat het toch wel weer problemen geeft. Ja. Omdat je toch een ingewikkelde opstelling hebt gebouwd. En daarnaast heb je natuurlijk ook nog dat alles helemaal op zichzelf moet werken. Want als je een capsule 140 meter naar beneden laat vallen, kunnen daar natuurlijk geen snoeren of zo aan zitten. Dus dat betekent dat het allemaal helemaal op zichzelf moet werken. Wow. En dat heeft ons best wel wat tijd gekost in het begin van de week. Dan zijn er daarnaast nog dingen die je gewoon niet kunt voorzien voordat je in die microgravitatie bent. Maar uiteindelijk hebben we in de laatste drop toch wel hele interessante data geschoten.
Nou zit er grafeen in dat lichtzeil, hè, wat jullie hebben bedacht en gemaakt. Daar wordt ook bijvoorbeeld tennisracket van een toptennisser als Djokovic van gemaakt. Kunnen we daarmee ook stellen dat zo'n zeil eigenlijk vrij dichtbij is om te produceren? Of is dat echt nog toekomstmuziek?
Ja, dat ligt natuurlijk ook heel erg aan hoeveel geld erin geïnvesteerd wordt. In principe wordt grafeen nu op dit moment gegroeid in wetenschappelijke omgeving met een grootte van tientallen centimeters in doorsnede, cirkels. En in principe is er niet echt de reden waarom dit niet opgeschaald kan worden, behalve dat er natuurlijk bedrijven moeten komen die erin gaan investeren. Dus dat is mogelijk. Maar het lichtcel van grafeen is in principe nu nog echt in, okay, in een fundamentele fase. Wij zijn nu echt aan het aantonen of het überhaupt, okay, kan.
Nou, heel veel succes met het onderzoek. Dank voor je tijd, Vera Jansen, promovenda aan de TU Delft en lid van het Graphene X team.
BNR Nieuwsradio. BNR Eye-openers.
Tijd voor de beste technieuwtjes vanuit de hele wereld. En daarvoor spreken we zoals elke week met tech- en innovatie-expert Elger van der Wel. Elger, als eerste, Tesla had afgelopen week weer wat nieuws te vertellen.
Ja, als eerste de aankondiging van een elektrische vrachtwagen. De Tesla Semi genaamd. We wisten al dat die kwam, hebben we ook al details. Hij kan 800 kilometer rijden op een volle accu bij volle belading. En dan in een half uurtje opladen kun je weer 600 kilometer rijden. En het is een Tesla, dus uiteraard wordt die deels zelfrijdend op de snelweg. Grote uitdaging bij een elektrische vrachtwagen wordt natuurlijk de infrastructuur. Want vrachtwagens leggen echt hele grote afstanden af. Veel meer dan die 800 kilometer achter elkaar. En een half uur opladen voor 600 kilometer rijden is dan geen probleem. Maar er moeten wel op alle belangrijke routes oplaadplekken zijn. En dat is natuurlijk wel een uitdaging om dat voor elkaar te krijgen. Er is ook wel tijd voor om dat te regelen, want in 2019 start de productie pas van de Tesla Semi. En de prijs van die vrachtwagen is nog onbekend. Trouwens had Tesla ook nog een nieuwsje wat we niet hadden zien aankomen. Er komt een nieuwe versie van de Tesla Roadster.
Ja.
Dat was Tesla's eerste auto, een echte sportauto. En die is helemaal vernieuwd. Hij kan 1000 kilometer gaan rijden op één volle acculading. Kan van 0 tot 100 in amper 1,9 seconden. Maar dat kost wel wat. $200.000 kost hij minimaal. De nieuwe Tesla Roadster komt uit in 2020. En wil je hem als een van de eerste hebben, en ik weet mijne dat je dat zeker maar wil, dan moet je wel $250.000 overmaken aan Tesla. Zeg maar vandaag nog.
Ja, heb ik niet. En dan virtual reality brillen. Laatst kondigde Oculus al een volledig zelfstandige VR-bril aan. En nu heeft HTC precies hetzelfde gedaan, Elger.
Klopt. HTC komt met de HTC Vive Focus. Het is een bril zonder draden en andere toestanden. De grafische rekenkrachten, accu, het scherm, alles wat je nodig hebt zit in dat apparaat, in die bril die je opzet. Het is natuurlijk niet zo krachtig als wanneer zo'n hele grote gaming-pc aan een bril hangt, maar wel een stuk toegankelijker. Bril heet dus de Vive Focus. Hij kan bewegingen van gebruikers net zo nauwkeurig vastleggen als een normale Vive, zodat je ook echt rond kunt lopen in een virtuele wereld. Als je stappen zet, dan loop je ook in virtual reality. Je moet daarvoor echt wel twee losse sensoren in een ruimte ophangen. Die zitten erbij. De prijs en ook de data van beschikbaarheid zijn nog onbekend. Wat wel het verhaal is dat de bril waarschijnlijk eerst in China op de markt komt en dan pas naar het Westen komt.
Jammer. Dan had je ook nog nieuws over betalen.
Ja, het begint inmiddels traditie te worden. Visa van de creditcards, die komt tijdens iedere Olympische Spelen met een betaalwearable. Ook komende editie weer tijdens de winterspelen. Tijdens de zomerspelen in Rio kon je in het Olympisch dorp betalen met een ring met een chip erin voor contactloos betalen. En tijdens deze winterspelen volgend jaar in Zuid-Korea komt Visa met een handschoen om te bewijzen dat je betaaltechnologie ook in een handschoen kan bouwen. Als bezoeker van de speler kun je die handschoen ook gewoon gaan kopen en overal in de stadions en op andere plekken rondom de spelen betalen.
Oké, okay. Elger, dankjewel. Tot volgende week. En dat was hem voor vandaag. Meer innovaties met impact vind je op bnr.nl/eyeopeners. Op Twitter vind je ons via @BNR Innovatie. En de hele uitzending kun je natuurlijk terugluisteren als podcast via iTunes en Spotify. En je hoort ons in de toekomst.
BNR Eye Openers wordt mede mogelijk gemaakt door NEN, het kennisnetwerk voor normalisatie.